Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laat ons de rustdag wijden, zo houdt de psalmdichter ons voor, met psalmen tot Gods eer. Want het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Laten we dat mogen doen met mond en hart, psalm 92. Het eerste en ook het zevende vers, 92, 1 en 7. Gemeente, in gedachten gaan we nu eerst staan voor de spiegel van Gods heilige wet en zien wij onszelf in het licht van zijn geboden. Daarna zingen wij uit psalm 130, het tweede vers: O gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. En we zingen ook het vierde vers: hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. 2 en 4 van psalm 130. Toen sprak, maar ook vanmorgen spreekt God al deze woorden en zegt: ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg, lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden bij Jezus kwam en hem vroeg, welke is het eerste, het belangrijkste gebod van alle, antwoordde Jezus en zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, de enige en de unieke. En u zult de Heere uw God lief hebben. Daarmee kunnen we de wet als het ware in één woord samenvatten, het woordje lief hebben. De Heere uw God als eerste, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan deze is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we hier samen ook bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. En willen we ook voorbeden doen. We doen dat vandaag in het bijzonder voor Kees en Joke Goedhart, die in de afgelopen weken moeilijke en zeer ingrijpende boodschap ontvingen. De artsen hebben namelijk bevestigd dat Joke ALS heeft. We willen bidden ook voor de heer P. De Haan, die nog in het zorgcentrum Krabbehoven in Dordrecht verblijft. We bidden voor de heer H. Meijer, Standermolen 70, wiens gezondheid ook verder achteruit gaat. We willen ook bidden voor het bruidspaar Mariska van der Keur en Robin van der Spek, die, zo de heer het geeft, aanstaande donderdag 9 september in het huwelijk treden. En we bidden ook voor de familie Bunk uit de Polkastraat 46. Afgelopen woensdag 1 september is de moeder en schoonmoeder van Henk en Anja en de oma van Wout, Stijn en Nienke overleden. We willen ook hen aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Heere in de hemel, groot en eeuwig God, Vader in onze Heere Jezus Christus, o Heere, wij danken U, dat allereerst, dat we hier vanmorgen als deel van de gemeente en een ander deel thuis meeluisterend, meekijkend, met wie we ons ook verbonden weten, zo mogen samenkomen rondom Uw woord. Op deze zondag, Heere, die dat ook in letterlijke zin mag zijn, een zonovergoten dag, ook daarin, Heere, betoont U ons Uw trouw en Uw goedheid. Waar we er ook al van gezongen hebben, van de vrucht die groeit bij het koesteren van de zon. En laat ons zo de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer, want Heere, U bent het in alle opzichten zo eeuwig waard om geëerd, geloofd en geprezen te worden. Alleen al, Heere, om wie U bent, de eeuwige, de almachtige, wiens macht en majesteit geen einde en geen begin en geen einde hebben. Ach, Heere, zouden we het in woorden willen uitdrukken, wie U bent, wat U bent, dan zouden woorden tekortschieten en dan zouden we alle woorden kunnen vinden dan nog. U bent altijd groter dan dat. Ach, Heere, als we daarin volledig zouden moeten zijn in het spreken over Uw grootheid, Uw heerlijkheid, Uw majesteit. Ach, Heere, dan zou zwijgen het beste zijn. In stille verwondering, in aanbidding. Want, Heere, wie zijn wij dan, kleine, nietige mensen? En zo moeten we U belijden, Heere, ook zondige mensen die van U zijn afgeweken. Ja, U de rug hebben toegekeerd en eigen wegen gingen en zo graag nog gaan. We dan ook, Heer, aan het begin van de dienst stonden voor de spiegel van Uw wet. Onszelf gezien hebben in het licht van Uw geboden. En als Uw Heilige Geest ons hart verlicht, dan zien we ook wie we in onszelf voor U zijn en dat we inderdaad geen bestaansrecht voor U hebben. Zo Gij, Heere, in het recht wilt treden en U bent een rechtvaardig God. En onze ongerechtigheden gadeslaan, wie zal dan bestaan, zo hebben we gezongen. Ach, Heere, nee, geen van ons allen, zoals we hier staan en zitten en thuis of op een andere plaats meeluisteren. Maar dan moeten we het U belijden, Heere, overtreden al die geboden, ook in de afgelopen week. En de afgelopen 3 maanden sinds het vorige heiligavondmaal, op zoveel manieren, in daden die voor iedereen zichtbaar waren, in woorden die voor anderen hoorbaar waren, maar Heere, ook in gedachten, die alleen U en onszelf bekend zijn. Maar we belijden U, Heere, ook de zonde van nalatigheid, dat we zo vaak het er ook bij laten zitten. Heere, dan is er zoveel wat ook ons aanklaagt voor Uw heilig aangezicht. Maar wat een genade dan, Heere, dat die woorden al mochten klinken aan het begin van de dienst. Zoals die elke dienst klinken en daarom horen we het misschien niet eens meer. Maar Heere, wat is het rijk, wat is het diep. Na onze belijdenis van onze afhankelijkheid, onze hulp is in de naam van de Heere. Kwam het van uw kant als groet aan de gemeente. Genade zij u en vrede. O Heere, zo komt u tot ons ook vanmorgen, niet in uw toren. Hoewel we ons dat waardig hebben gemaakt en verdiend zou zijn, Heer, als u nooit meer naar ons omzag. Maar met uw genade en vrede, de boodschap van het evangelie ook vanmorgen. En zo u het geeft, Heer, ook volgende week in de tekenen van brood en van wijn die ons heen wijzen. Naar dat offer, gebracht op Golgotha door uw Zoon. Onze Heere en Heiland Jezus Christus, die om ons mensen naar deze aarde kwam, om zijn leven te geven aan het vloekhout. Om daar de schuld te verzoenen, die op onze schouders rustte, maar hij wilde het overnemen. O Heer, het zijn bekende klanken, maar geef dat we ons er maar over leren verwonderen. En nog meer, Heere, dat we er houvast aan krijgen, dat we zo ook met al onze zonde en schuld telkens weer tot u de toevlucht nemen, die het gezegd hebt, wie in mij gelooft, die zal leven, ja, eeuwig leven, maar dan het leven zoals u het hebt bedoeld, onbevlekt van welke zonde dan ook en enkel en alleen tot eer en glorie van uw grote naam. O Heere, wij bidden u, wil daartoe ook de verkondiging van deze morgen zegenen. Als deze week ook staan zal in het teken van de voorbereiding op die bediening en viering van het avondmaal. Heere, schijn dan met uw licht over onze levens. En openbaar ons, Heere, wat daarin verkeerd is, wat in de weg staat. En wil het uit de weg ruimen. Opdat er, Heere, een vrije toegang zal zijn. En omdat daardoor ook uw naam verheerlijkt zal worden. En het tot troost zal zijn van ons hart, van onze zielen. Heere, zo danken we u voor het vele goede dat u ons schenkt. Als u ons hier in gezondheid brengt of thuis meeluisterend. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Maar Heere, we dragen in het bijzonder ook aan u op hen die zorgen kennen om gezondheid. Dan denken we aan Kees en Joke Goedhart. Naar dat aangrijpende bericht dat ze hebben ontvangen. Dat Joke ALS heeft. Och Heere, dan is alles, als we vooruitzien, onzeker. Maar we dragen hen aan u op, Heere, en bidden u wil ook in de tijd die voor ligt. En in alle dingen, in alle opzichten goed en nabij zijn. En geef, Heere, wat er ook medisch gezien gedaan kan worden, of bedacht gaat worden, wil het zegenen, Heere. Maar in dat alles geef bovenal dat ze het zicht op u mogen hebben en houden. Te mogen weten en ook te mogen ervaren dat u het bent, die ook in die moeilijke omstandigheden hun leven leidt en in uw hand houdt. Die het ook beloofd hebt in de benauwdheid. U belooft ons, Heere, niet voor de benauwdheid te bewaren, maar u belooft wel in de benauwdheid ben ik erbij. O Heer, en dan kan het ook, hoe het ook verder gaan zal. Dan bid u, Heere, ook voor de Heer De Haan. Hij is nog in het zorgcentrum. Heere, wil hem gedenken, wil hem verder nabij zijn. Ook de Heer Meijer, wiens gezondheid verder achteruit gaat. O Heere, wat kan ook dat aangrijpend zijn als we het ook letterlijk aan de lijve ondervinden dat onze aardse tent, ons lichaam, langzaam maar zeker wordt afgebroken. Maar Heere, geef dan dat we ook mogen kennen dat wat Paulus erachteraan zegt, dat wij een gebouw hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, dat u, Heere Jezus Christus, het Vaderhuis met de vele woningen hebt genoemd. Geef, o Heere, ook het zicht en het uitzicht daarop. En gedenk zo, Heere, allen die met ziekte te kampen hebben, wiens namen niet genoemd zijn, maar Heere, u kent ze wel, wil ze omringen met uw genade en uw gunst. We bidden u, Heere, ook voor de familie Bunk, die een gevoelig verlies hebben geleden, waar een geliefde moeder, schoonmoeder en oma hen door de dood is ontvallen. O Heere, gedenk ze, wil ze vertroosten, wil ze kracht en sterkte geven, als ze ook zullen staan aan een open graf. Maar Heere, dat we niet dan alleen naar beneden zien, maar dat onze harten dan ook omhoog mogen gaan naar u, Heer Jezus, die aan de rechterhand van de Vader bent, die de dood hebt overwonnen. En die het gezegd heeft, wie in mij gelooft, ja, die zal leven, want ik ben de opstanding en het leven. We bidden u, Heere, voor het bruidspaar Mariska en Robin, die komende week, zo u het geeft, in het huwelijk treden, elkaar trouw zullen beloven voor het leven. Heere, wees ze nabij, geef ze een goede en een gezegende dag, maar Heere, ook daarna een gezegend huwelijksleven, dat in het teken zal staan ook van het dienen en het volgen van u. Wil daartoe, Heere, ook alles schenken wat nodig is. En zo bidden we, Heere, voor alle nood die er is in deze wereld dichtbij, maar ook ver weg dagelijks zien we daar de beelden van. Het zij van natuurrampen, het zij van oorlogsgebieden. Heere, we bidden u in het bijzonder ook vandaag voor de Stichting Hulp Oost-Europa, waar we ook onze gaven voor mogen geven. Heere, wil ook hen die daarin werkzaam zijn, zegenen en alles schenken wat nodig is. Wees zo, Heere, met allen, ook de gemeente hier, als ook binnenkort het gemeentewerk, het winterwerk, zoals we dat dan noemen, weer gaat beginnen, Heere. Zegen allen die daartoe ook daarin een taak hebben en laat het alles, Heere, ten dienste mogen komen aan de opbouw van de gemeente. Heere, breid zo uw koninkrijk uit, verheerlijk uw naam, schenk ons allen nu wat nodig is in het spreken, in het horen, maar ook in het zingen, in het begeleiden van de zang. Ja, Heere, laat alles mogen uitlopen op de eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Hoor ons zo uit genade, we bidden het om Jezus wil alleen. Amen. We openen het woord van onze God vanmorgen, gemeente, in het Nieuwe Testament. En wel in het evangelie zoals Johannes ons dat beschrijft in het 15e hoofdstuk. Deze dienst die in het kader staat van de voorbereiding op het heilig avondmaal. De verkondiging zal het gaan over de wijnstok en de ranken. En het is eigenlijk een preek uit een drieluik. Maar de avondmaalsbediening die is volgende week, dan zal er wellicht wat anders gepreekt worden. Maar normaal gesproken zou ik dat 3 keer over dit gedeelte doen. Nu dus alleen wat de voorbereiding betreft. We lezen Johannes 15, de eerste 8 versen. Daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok. U de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. We lezen toch nog even door, want de vrucht waar het hier over gaat, ik diep dat in de preek verder niet uit, maar die vindt u in het volgende gedeelte waar Jezus dan verder gaat. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Want dat is die vrucht. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Tot zover de schriftlezing, de tekstwoorden, het uitgangspunt voor de verkondiging vindt u in vers 5a van dit gedeelte. Waar Jezus zegt, ik ben de wijnstok en u de ranken. Twee aandachtspunten, heel eenvoudig. Allereerst letten we op de wijnstok en als tweede letten we op de ranken. Maar als inleiding gaan we eerst nog samen zingen. En wel uit de eerste psalm, daarvan de eerste twee versen, psalm 1, vers 1 en 2. Johannes 15, vers 5a is het uitgangspunt voor de prediking van morgen. Die woorden van Jezus: ik ben de wijnstok, u bent de ranken. We letten ten eerste op die wijnstok en ten tweede ook op die ranken. Gemeente, we zitten bijna weer in de herfst, maar het voorjaar is wat mij betreft de mooiste periode van het hele jaar. We hebben 10 jaar op Flakkee gestaan en ik kon elk jaar weer geweldig genieten daar van al die boeren die het land bewerkten en dan de verschillende gewassen gingen zaaien en poten. En als je dan overal die gewassen boven de grond zag komen en het land langzaam maar zeker weer groen kleurde, dan werd ik er altijd een beetje blij van. En nog, je hoeft er niet voor naar Flakkee, maar als je het in de natuur gewoon ziet, of in je eigen tuintje als je dat hebt, in het voorjaar wat bomen, struiken die 's winters dood lijken, weer tot leven komen, dan word je daar blij van. Maar ook van dat land wat langzaam groener werd. En de boeren natuurlijk niet minder, want waarom deden ze al die moeite en doen ze al die moeite? En waarom verzorgen ze die gewassen in de zomer zo goed? Natuurlijk niet omdat het hun hobby is. Al zal een rechtgeaarde boer ook plezier in zijn werk hebben. Maar al die inspanningen worden gedaan om straks te kunnen oogsten. Daar gaat het om. Er wordt gezaaid en gepoot in de hoop en de verwachting dat vruchten op zal leveren. Zoveel ton van een hectare, van een bunder. Maar stel nou dat die vrucht uitblijft en dat er niet geoogst kan worden. Wat dan? Dan is daar de teleurstelling natuurlijk, want dan ben je voor niets bezig geweest. Dus vruchten, daar is het de landbouwer om te doen. En ook, met eerbied gezegd, de hemelse landbouwer wil vrucht zien op zijn werk. Dat maakt Jezus ons hier duidelijk in dat beeld van de wijnstok, of druivenstruik. Die kennen we denk ik allemaal wel, ook jullie wel, jongens en meisjes. Misschien heb je er wel één of je vader en moeder er één in de tuin staan. Zo'n druivenstruik, met al die lange ranken eraan. En daar heeft de Heere ook alle recht op, dat wij vrucht dragen in ons leven. Hij is immers onze schepper, die ons geschapen heeft. Waarom? Niet voor onszelf te leven, maar om voor hem te leven. Om hem te verheerlijken in ons leven. Daar gaat het de hemelse landman om. Dat wordt ook duidelijk uit vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, zegt Jezus, dat u niet eens vrucht, maar veel vrucht draagt. Veel vrucht. Vrucht dus die groeit aan die wijnstok. Op dezelfde manier als bijvoorbeeld aan een appelboom. Je hebt de stam die vanuit de wortel opkomt en zo het levensbeginsel vormt voor de takken, voor de ranken die aan die stam zitten en groeien. En gemeente, zo heeft ieder mens, u, jij en ik, we hebben allemaal een levensbeginsel waaruit wij leven. Wij allemaal. Ieder mens trouwens. En voor sommigen is dat niet anders dan pluk de dag. Geniet van het leven, want het is maar kort. Haal er dus uit wat erin zit. Een leven enkel in likes. We dartelen van het ene leuke naar het andere, want het leven moet tegenwoordig vooral leuk en fijn en gezellig zijn. Wie zo leeft, leeft buiten de wijnstok Christus. Maar er zijn ook mensen die niet meer verlangen dan een gewoon evenwichtig leven. Alles onder controle, zonder pieken en dalen. En tegenslagen worden geaccepteerd als, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Ook wie zo leeft, leeft buiten de ware wijnstok Christus. En u kent ze wellicht ook wel, mensen die heel fatsoenlijk en net leven leiden. Ze vloeken nooit en ze geven ieder het zijne. Je kunt van ze op aan, want ze zijn eerlijk en betrouwbaar. Ze zijn tevreden met wat ze hebben en wat ze zijn. Ze bekleden geen hoge positie in het leven. En al is de auto veel mooier, veel van de buren nog veel mooier dan de hunne, dat vinden ze prima. Ieder in zijn waarde laten, dat is wat ze voorstaan. En verder niet moeilijk doen. Ook wie enkel zo leeft, leeft buiten de ware wijnstok Christus. Gemeente, zo heeft elk mens een levensbeginsel waaruit hij leeft. Maar als het de ware wijnstok Christus niet is, dat levensbeginsel, dan is het de naam van leven niet eens waard. Al heb je nog zoveel plezier, al voel je je nog zo gelukkig misschien. Maar dan is het de naam van leven niet eens waard, maar staat de dood erop geschreven. Zonder Christus liggen wij namelijk midden in de dood. Hoe tevreden, hoe keurig en voortreffelijk we ook menen te leven. Gemeente, Christus is de ware wijnstok, de ware wortel. Dat is wat door heel de Bijbel ons heen ons als het ware duidelijk wordt gemaakt. En daarom van levensbelang voor ons allemaal. Waarom? Omdat we zo geschapen zijn dat we zonder de levende God geen bestaan hebben. We hebben daar al iets van gezongen. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, ook de mijne. Ach Heere, wie zal bestaan? Nee, dan hebben we geen bestaan. Maar aan die God hebben wij ons leven te danken. Er is dus geen beter en hoger ideaal dan te leven uit hem, door hem en voor hem. Maar dat is nu onze nood, onze ellende, dat leven, dat zijn we kwijtgeraakt. Dat is onze diepe ellende, of we het beseffen of niet, of we het willen erkennen of niet. Kwijtgeraakt in het paradijs. Waar Adam zich losrukte van de schepper van zijn leven en op eigen benen ging staan. En voor eigen rekening ging leven. En wij evenzo als nakomelingen van hem. Afgesneden van de levenswortel leven we ons eigen leven. Naar de norm van wat ik vind en ik wil en ik denk dat goed is. Gemeente, vergeet het toch nooit. Dat is geen leven, maar dat is de dood. Dat is de dood. Wat we nodig hebben is om te leven uit de ware wijnstok Christus. Dan alleen is er sprake van echt leven. Zelfs als dat door hele diepe dalen heen gaat, en dat gaat het soms, ook voor iemand die Christus lief heeft. Maar toch kun je dan spreken, ook in die diepte. Van echt leven, leven zoals God het bedoeld heeft en leven dat blijft tot in eeuwigheid. En wat is dat dan? Dat Jezus tot een zaligmaker maakt die voor ons letterlijk van levensbelang is. Nou, laten we te raden gaan bij de profeet Jesaja, gemeente. Wat zegt die van hem? In dat bekende hoofdstuk 53... dat ook nogal eens bij het avondmaal of rondom het avondmaal gelezen wordt. Daar zegt hij van de komende Christus, hij is als een wortel uit dorre aarde opgekomen en hij had geen gedaante of heerlijkheid waardoor wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Met andere woorden, er was nou helemaal niets aantrekkelijks aan hem. Niets dat ons kon bekoren, waardoor we oog voor hem kregen. Gemeente, aan de zaligmaker van zondaren is geen uiterlijke schoonheid te zien. Waar wij vaak zo blind op varen en ons blind op staren. Net zo min als aan een wijnstok. Toch wat dat betreft is het beeld dat Jezus hier gebruikt treffend om zichzelf daarmee te vergelijken met zo'n wijnstruik. Ik ben de wijnstok, zegt de Heer Jezus. Nou, we kennen allemaal wel zo'n druivenstruik. Ik zei al, sommigen hebben er misschien wel een in hun tuin. Is dat nou een mooie struik? Nee, bepaald niet. Het is een onooglijk ding voor het gezicht. Ongeschikt ook voor timmerhout. En in de winter, als die kaal en gesnoeid is, dan zou je zeggen, nou gooi die er maar uit, want dat ziet er niet uit. Is dat nu het beeld van de Heer Jezus? Spreekt hij nu niet te gering van zichzelf? Want ja, we hadden misschien liever gezien of beter begrepen als Jezus gezegd had, ik ben een eikenboom, een cipres of een ceder van 20, 25 meter hoog, die in de zwaarste orkaan nog blijft staan. Het beste hout wat je je maar denken kunt. En waar je de mooiste meubels van kunt maken en de sterkste spanten voor je schuur of voor je huis. Maar een wijnstok, een wijnstruik, is dat nu het beeld van de Heer Jezus, de Zoon van God, de Koning van hemel en van aarde? Ja, gemeente, zo moest hij nu worden, zoals Jesaja dat verwoordde, onooglijk. Onaantrekkelijk. De wijnstok. Een knoestig stuk hout. Maar intussen wel drager van een diep geheim. We zongen er ook zojuist voor de dienst iets van. De weelderige trossen druiven die er als vrucht uit zullen voortkomen. Dat is het diepe geheim van de wijnstok. Gemeente, zo is het ook met Christus. Zijn betekenis ligt hierin, dat hij de brug weer heeft hersteld tussen God en ons, die onmetelijk brede en diepe kloof heeft overbrugd. De brug die wij hebben opgehaald. Hij heeft in heel zijn leven, dat was zijn vurig verlangen en zijn levensbeginsel, de Vader behaagd. Dat was zijn lust en dat was zijn leven. En hij heeft een gerechtigheid verworven door zijn dood aan het kruis, waarmee u en ik en jullie als zondaren voor God weer kunnen bestaan. Wat een genade daarom, gemeente, dat Christus hier zegt, ik ben de ware wijnstok, het ware levensbeginsel, dat alle dood heeft overwonnen. Wat hebben we daarom nodig? En wat moeten we daarom doen? Gemeente, heel eenvoudig eigenlijk. Achter hem wegkruipen. Schuilen bij hem. Telkens weer. Opgeven alle goede gedachten van jezelf. Om zo bekleed te worden met de klederen van het heil, zoals de Bijbel het noemt. Zodat we niet langer naakt, maar bekleed gevonden zullen worden. En straks na dit leven, zoals het doopformulier zo mooi zegt, zonder verschrikken voor God mogen verschijnen. Dat. Ik ben de wijnstok. Dat was het eerste. Dan gaan we nu naar ons tweede, want Jezus zegt nog meer in onze tekst. Ik ben de wijnstok en u, jullie, de ranken. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Zijn volgelingen. Maar de vraag voor ons is nu, gemeente, bent u, ben jij, ben ik ook zo'n rank? Want dat is van levensbelang, zo hebben we zojuist gezien. Zijn wij ook zo'n rank? Deze gelijkenis wordt nog wel eens zo uitgelegd dat we van nature geen ranken zijn, maar dat we ranken moeten worden. Ik weet niet hoe u het ziet, maar dat zo wordt het nog wel eens uitgelegd. En dan wel door wedergeboorte. Dat we ingeënt moeten worden in de wijnstok. En zeker, laat ik dat voorop zeggen, dat is helemaal waar. We moeten worden wedergeboren. Denk maar aan wat Jezus tegen Nicodemus zegt. Die bij wijze van spreken de hele Bijbel van voor tot achteruit zijn hoofd kende. Maar toch zei Jezus, als jij niet wedergeboren wordt, dan kun je mijn koninkrijk niet binnengaan. Zeker, wedergeboren. We moeten ook geënt worden op de wortel Christus. En daarmee afgesneden van de wortel van Adam. Van onze oude wortel. Maar gemeente, dat is een ander beeld. Daar gaat het in deze gelijkenis mijns inziens niet om. Jezus zegt ook niet, je moet een rank worden, maar je bent een rank. Gemeente, in zekere zin zijn we allemaal al een rank aan die wijnstok, zoals we hier zitten en staan en thuis of op een andere plek meeluisteren. En daarbij ga ik ervan uit, en dat zal voor de meesten van ons ook gelden, dat we als kind gedoopt zijn. Denk je daar trouwens nog wel eens aan? Aan uw doop? En wat heeft de Heere toen gezegd bij uw doop? Ik wil ook jouw God zijn. Ik denk dat ik het nog sterker mag zeggen. De Heere heeft toen gesproken, ook al heb je het niet gehoord omdat je nog maar een baby was. Ik ben jouw God. Ik bevestig en verzegel hiermee de beloften van mijn verbond. En dat is zo geweldig rijk, u kent dat, hè, dat de Vader ons tot kind aanneemt, de Zoon ons wast van al onze zonden en dat de Geest in ons wonen wil en ons toe wil eigenen wat we in Christus hebben. Die beloften werden daarbij verzegeld. Door de doop werden we, zoals het formulier zegt, in Christus geheiligd. Nee, niet een heilig boontje, maar geheiligd. Dat wil zeggen apart gezet. Hè? Dat is heilig. Afgezonderd, hoort u, afgezonderd van de wereld die leeft zonder God. Om te leven met de Heere en ons leven te wijden aan Hem. In die zin dus verbonden met de wijnstok. Wij allemaal. Jij hoort bij mij, heeft de Heere bij uw doop gezegd. En wat houdt dat dan in? Nou, dat leert de doop ons ook. Dat is wat we noemen de keerzijde van het verbond. Het verbond heeft twee kanten. Aan de ene kant die geweldige beloften van God en het initiatief dat van zijn kant kwam. Maar aan de andere kant is er ook. Want God zegt niet alleen, ik ben jouw God en ik wil ook jouw vader zijn. Maar hij zegt ook, en daar heeft hij ook alle recht op, ik wil dat jij ook voor mij leeft. Want jij hoort bij mij, niet bij de wereld, maar je hoort bij mij. Om bij het beeld te blijven, gemeente, ik wil dat je een vruchtbare rank wordt. Want gedoopt zijn, gemeente, dat is niet vrijblijvend, hoor. Denk dat alsjeblieft niet. En ik heb dat meerdere keren gemerkt bij jongeren, ook op de catechisatie, als we het daar dan over hadden. En ik dat zei, dan vroeg ik, zijn jullie gedoopt? Ja, we zijn allemaal gedoopt, ja. Ja, maar dat is niet vrijblijvend, hoor. Ja, dominee, maar dat hebben mijn ouders gedaan. Hè? Die hebben me laten dopen. Ik was er wel bij, maar daar weet ik verder niks van. En daar wilden ze dan mee zeggen, dus op mij kun je daar niet op aanspreken. Ja, nou en of. Want weliswaar hielden je ouders je ten doop. Maar het was de Heere die daar de handeling verrichtte als het wezen van de doop. Die gezegd heeft, zijn hand op je gelegd en gezegd heeft, jij hoort bij mij. En ik wil dat je ook als mijn kind, als gehoorzaam kind van mij gaat leven. Dus dat je een vruchtbare rank wordt. De hemelse landman wil immers vruchten zien in zijn wijngaard, in zijn gemeente. De vraag is dan ook niet, gemeente, ben ik wel een rank? Maar de vraag moet zijn, ben ik wel een vruchtbare rank? Draag ik vrucht? Welke vrucht dan? Nou, dat leert de doop ons ook. op grond van de Bijbel. Lees maar na in het formulier. Heel mooi gezegd dat wij innig verbonden zijn met deze enige God. Hem vertrouwen en liefhebben. Daar heb je dat woord liefhebben weer. Met heel ons hart en heel onze ziel en heel ons denken. En met al onze krachten. Met andere woorden, simpel gezegd, met heel je hebben en houden. En ons afkeren van de wereld. En in een nieuw godvrezend leven wandelen. Daartoe verplicht, om zo te zeggen, de doop ons. Door de doop dus verbonden met de wijnstok. Maar dan de vraag ook waar we niet aan ontkomen, gemeente. Waar is nu de vrucht in uw, in jou, in mijn leven? Waar is nu die vrucht? Hebben anderen die vrucht gezien in de afgelopen 3 maanden sinds het vorige avondmaal? Bij u, bij jou. Want dan blijkt uit deze gelijkenis dat er ook ranken tussen zitten die geen vrucht dragen. Maar waarom zo te zeggen alleen maar blad aan zit. En dan kan het soms heel wat lijken. Maar als je tussen dat blad gaat zoeken, vind je geen vrucht. Mijn vader is de wijngaardenier, zegt Jezus. En in gedachten zien we die man staan. Hij staat bij een druivenstruik met het snoeimes in de hand. Keurend laat hij zijn blik erover gaan, over die wijnstok. Want hij neemt geen genoegen met ranken alleen. Maar hij wil vrucht zien. Net zo goed als wij loon willen ontvangen als we gewerkt hebben. Kijk, daar zit een rank die geen vrucht draagt. Daar heb je niks aan. Die zijn nutteloos. En met 1 beweging van het snoeimes snijdt hij ze eraf. Ze vallen allemaal op de grond en straks worden ze bij elkaar geraapt en verbrand. Dat maakt het ook ernstig, gemeente. 2 soorten ranken dus aan dezelfde wijnstok, aan dezelfde stam, vruchtbare en onvruchtbare. Zo voor het oog zijn ze allemaal hetzelfde. Een leek zal het verschil dan ook niet zien. En zo is het nou ook met ons, als kinderen van het verbond. Uiterlijk geen onderscheid, allemaal gedoopt, allemaal lid van de gemeente. Allemaal of niet allemaal, maar belijdenis gedaan. En toch een groot onderscheid, omdat de een wel vrucht draagt en de ander niet. Kijk maar naar de discipelen. Jezus vertelt deze gelijkenis op de avond van wat we dan noemen het laatste avondmaal. Maar je moet eigenlijk zeggen het eerste avondmaal. Want hij veranderde het Pascha in avondmaal, dus het is het eerste avondmaal. Maar goed, de laatste viering voordat hij de dood inging. Als ze de opperzaal dan hebben verlaten. Judas is dan al vertrokken om zijn verraderswerk te gaan doen. Judas. Judas die wel deelnam aan het avondmaal. Maar openbaar zou komen als een schijnheilige. Hij droeg geen vrucht. Wel rank, maar geen vrucht. En zo, gemeente, is Judas ook ons tot een voorbeeld gegeven. Een voorbeeld tot waarschuwing. Judas, hij heeft 3 jaar lang de voorrechten genoten van het onderwijs en de liefde van de Heere Jezus. Maar dat was niet genoeg. Het kwam bij hem niet tot die hartelijke verbinding met Christus door het geloof. Het bleef bij Judas alleen maar een uiterlijk dienen van de Heere. Een meeloper, meer was het niet. O gemeente, ook wij mogen elke zondag het onderwijs uit de Bijbel horen. We mogen dagelijks onze Bijbel lezen. We kunnen gedoopt zijn, belijdenis hebben gedaan. En misschien al jaren avondmaalganger zijn. Op zich allemaal dingen die goed zijn. Maar gemeente, het gaat fout als we daar vervolgens dan de conclusie uit gaan trekken dat het met ons dus wel goed zit. Dan kan het toch nog zo zijn dat de wijngaardenier met zijn snoeimes ons afsnijdt. Waarom? omdat we alleen maar in naam een christen zijn. En we de uiterlijke plichten weliswaar nakomen. Misschien nog wel heel trouw en heel stipt ook. Maar dat ons hart er niet bij betrokken is. Dat is het grote verschil. Dan zijn we ook een rank die misschien wel blad voortbrengt. Misschien wel heel mooi en heel veel blad. Maar geen vruchten. Je hoort bij de kerk. Je bent lid van de gemeente en de buurt en je familie houden je voor een gelovig mens. Maar je hebt geen wezenlijke verbinding met de Heer Jezus en draagt daarom geen vrucht. U bent een rank. En jij ook. Er is een verbinding gelegd. Tussen God, tussen Christus en u. Verbond heeft alles met verbinden te maken. En door de doop is dat bezegeld, letterlijk. En door de opvoeding, en door de catechisatie, door de prediking, misschien ook nog door de school, door allerlei gebeurtenissen ook in het leven, werden als het ware de levenssappen uit die wijnstok opgestuwd naar jou als rank toe. Klonk zijn stem in je leven. Een stem die je riep en die je roept, kom tot mij. Ga niet langer de weg alleen, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij, niet aan de wereld, maar geef mij je hart. Daar kan het dus niet aan liggen, gemeente, als we nog altijd als een onvruchtbare rank voortleven. Hoe vaak klopte de Heer al op de deur van uw hart? En hoeveel benauwde omstandigheden zijn er misschien al geweest in je leven, die je op de knieën brachten? Maar nog zonder dat u de Heer Jezus Christus nodig kreeg als een borg die met zijn bloed voor u, voor jouw schuld betaalde. Hem, anders gezegd, alleen maar nodig voor de tijdelijke noden en zorgen. Als een soort veredelde eerste hulp bij ongelukken. U bent een rank. En jij ook. Maar kwam het nog niet tot vruchten van geloof en bekering? Misschien. Hoe dat komt, als dat zo is. Niet anders, gemeente, dan omdat de verbinding met de ware wijnstok verstopt is. Wellicht doordat er enkel sappen uit de wereld doorstromen. De wijnstok stuwt wel sappen omhoog, maar kan ze niet kwijt. Kan ze niet kwijt. Nog zo in beslag genomen door al het aardse goed en geluk misschien. U leeft wellicht heel netjes. Nog nooit dronken geweest. U bent een fatsoenlijk mens, ik wil het graag geloven. Kerkganger eerste klas, om zo te zeggen. En die ook nog best veel voor de kerk over heeft als het erop aankomt. Maar u voelt zich inmiddels veel te goed om te erkennen dat u zich het eeuwige oordeel hebt waardig gemaakt met heel je nette leven. Want dat is het moeilijkste voor een mens, hè? Om dat te gaan erkennen. Heren, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dan zeggen we, ja, gasten als een Holleder en zo en een Ridouan Taghi. Ja, die wel. Maar ik, ja, maar zo ben ik niet. Dat ook leren erkennen, gemeente, dat we in ons hart ten diepste niet beter zijn dan willekeurig welke misdadiger dan ook. Dat is moeilijk voor een mens. Daar zijn we te trots voor. De hoogmoed zit ons dan in de weg. En wie nog zo denkt, is ook een rank nog zonder enige vrucht. En dan heb je geen toekomst. Gemeente, zo eerlijk moeten we vanmorgen ook tegen elkaar zijn om dat ook te zeggen. En als dat zo blijft, dan zal ook van ons gelden wat de Heer in vers 6 zegt. Dan worden we buiten geworpen, net als die afgesneden ranken, en in het vuur geworpen. O gemeente, daar moet je toch niet aan denken. Dat dat ook maar voor één van ons, zoals we hier zitten en staan en thuis meeluisteren, zou gelden. Gemeente, de wijngaardenier wil vrucht zien van het werk dat hij aan zijn wijngaard heeft besteed. En werkelijk alles, maar dan ook alles, heeft hij eraan ten koste gelegd. Hij heeft zijn zoon, zijn gezalfde gegeven tot een verzoening voor al onze zonden, om door het geloof in hem die vruchten voort te brengen in ons leven. Zoals ook Christus zelf een en al vrucht voortbracht. Het was zijn vurige verlangen, immers, zijn eten en drinken om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Niet omdat hij het moest, maar uit liefde tot de Vader. Om die vrucht namelijk gaat het. Dat wij weer gaan willen, van harte willen, wat God wil. Niet om daarmee de hel te ontlopen, om het heel plat te zeggen. Maar juist omdat we hem lief kregen. Omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad, daarom. Want als het ons enkel te doen is, gemeente, om het verderf te ontlopen, dan zijn we in feite nog heel egoïstisch bezig. Als dat onze enige drijfveer is. Maar dat we gaan willen wat God wil. Dat we hem lief hebben. En misschien wordt u wat jou vanmorgen wel de spiegel voorgehouden. En moet u het eerlijk bekennen. En beken het dan maar ook eerlijk. Ja, ook ik ben nog zo'n onvruchtbare rank. Maar bedenk dan ook, gemeente, dat de oorzaak daarvan niet bij God ligt. Dan niet gaan zeggen, ja, de Heere wil mij kennelijk niet hebben of de Heere geeft het mij niet. Ik zou wel willen, maar hij bekeert mijn hart niet. En daarom, nee. Nee, dan moeten we het omdraaien. En dan moeten we zeggen, Heere, u bent zo goed voor mij geweest. Dat ik in uw gemeente geboren ben, op het erf van het verbond, zoals we dat dan noemen. En dat u, Heere, toen ik nog geen enkel verstand had of bewustzijn van leven, mij het teken en zegel van uw verbond op mijn voorhoofd hebt aangebracht. Zo goed was u voor mij. En zo ook in mijn verdere leven tot nu toe. Zoveel blijken van uw goedheid mogen horen en ontvangen. Heere, zo goed bent u voor mij geweest. Maar ik ben zo'n dwaas en eigenwijze om daaraan voorbij te leven. En na 20, 40, 60 of 80 jaar u nog nooit antwoord heb gegeven op die woorden die u sprak bij mijn doop. Nee, gemeente, dan worstel je je daar niet onderuit. Dan kun je er toch niet onderuit wat God allemaal al gedaan heeft. Maar dan stelt het ons enkel schuldig voor God. En dat is wel erg. Dat is heel erg, zo'n vruchteloos leven. Maar het is niet het ergste. Het is nog niet hopeloos. We mogen onze knieën buigen voor Christus. En hem dat belijden, want hij wil graag vergeven en ons leven vernieuwen, zodat de vruchten er wel komen. Maar nee, daar is vergeving, zo hebben we het immers gezongen. Altijd bij u geweest. En wat een wonder dan, gemeente, om dan te mogen horen. Ik ben de ware wijnstok, blijf in mij en draag zo vrucht. En welke vrucht dan? Ik zei het u al, daar gaan we nu niet verder op in. Dat zou ik anders gedaan hebben in de dankzegging volgende week. Maar dat leest u in vers 9 tot en met 17. Het kernwoord daarin, hè, dat is dat liefhebben, dat is de liefde. Die vrucht. Gemeente, wat is nodig om een vruchtbare rank te worden? Dat we door het geloof verbonden zijn en blijven met de ware wijnstok. Meer niet. Je hoeft niet allerlei capriolen uit te halen of je hoeft niet van alles te hebben. Dat denken we ook vaak. We moeten eerst ons leven beteren en weet ik het wat allemaal. Nee, blijf in mij en ik in u. Vlucht tot hem die de ware wijnstok is, zoals het kind in de moederschoot via de navelstreng verbonden is met de moeder. En het zo van daaruit, als vanzelf als het ware, de voedingsstoffen toevloeien. Zo vloeit ons uit Christus toe alles. Alles wat hij verworven heeft en wat we nodig hebben in het strijdperk van dit leven. Om de hoop gaande te houden en de verwachting levend. En om hoe langer hoe meer hem gelijkvormig te gaan worden, op hem te gaan lijken. En daarom, gemeente, is er ook de week van voorbereiding op het avondmaal en zegt de Heere, onderzoek uzelf. Hè? Uzelf. Niet een ander, nee uzelf. Of u in het geloof bent. Om bij het beeld te blijven, onderzoek. Kijk bij jezelf of er geen verstoppingen zitten in de navelstreng van het geloof. Want de tafel wordt aangericht voor allen. Nee, niet met een geweldig vruchtbaar leven. Maar voor hen die telkens weer de toevlucht nemen tot de ware wijnstok om van hem te ontvangen het levende brood en het water des levens. Om van daaruit vruchten te dragen. Ze worden gedragen, die vruchten. Ze worden als het ware je toegestuwd vanuit de stam, vanuit de wijnstok zelf. Gemeente, dan hebben we allemaal genoeg aan onszelf. Anderen hoeven wij dan ook niet te onderzoeken. Dat gaat ons over het algemeen wel heel goed af. Nee, houd het bij jezelf. We hoeven de wijnstok niet te zuiveren. Dat doet de wijngaardenier zelf. En vindt u het dan niet geweldig, eerlijk gemeente, dat de Heere zo met ons omgaat? Dat we nog gewaarschuwd worden. Oh, dat doet hij alleen maar omdat hij met ontferming over ons bewogen is. En mocht die spiegel die het woord u nu voorhoudt ertoe leiden, dat u moet zeggen, ook ik ben nog zo'n onvruchtbare rank, o vlug dan tot hem om vergeving. Daar wil de Heere ons allen hebben. Aan zijn voeten, om ons behoud alleen, maar dan ook echt alleen te zoeken bij Christus en nergens anders. Om zo een levende en dus vruchtbare rank te worden en te leven van zijn genade. O gemeente, waar de rank aan de wijnstok leeft, daar komt Christus in de christen openbaar. Ofwel, dan gaan we de vruchten zien, ook in het leven. De vruchten van dat grote gebod, God liefhebben boven alles, wat zich ook zal uiten in het onderhouden van zijn geboden. En het mijden, het haten en mijden van de zonde zoveel mogelijk. Want dan niet zeggen, ja, maar we zijn allemaal onvolmaakt. Nee, dat is geen excuus. Als dat hartelijke verlangen er is om tot zijn eer te leven, hem, omdat we hem liefhebben en daaruit volgt, automatisch ook, dat geldt ook ten aanzien van de naaste. Die vrucht, de liefde. Want het geheim van een vruchtbaar leven, gemeente, ligt in de vruchtbaar makende wortel, de wijnstok Christus. Daarom zie op hem en vlucht tot hem. Gedenk zijn woord en opdracht, want dat is het ook. Doe dat tot mijn gedachtenis. Amen. We antwoorden met Psalm 25, daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u. Van eeuwigheid sla de zonden nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid, daar gaat het om, eer te geven. 3 van 25. Dan lezen we nu, gemeente, het eerste deel van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. En daar zegt Paulus, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Tot zover 1 Korinthe 11. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft kon laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken. Of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven, waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, en die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven door God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan alleen wie zonder enige zonde is. Zo is het niet. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte dat dus helemaal in het kader staat van de voorbereiding, de zelfbeproeving. Laten we samen de Heer en u danken. Getrouwe God en Vader in de hemel. O Heere, wat een heerlijkheid, wat een genade. Wat bent u een genadig God, Heere, zoals we het ook zojuist in het aloude formulier hebben gelezen. Dat het er niet om gaat, Heere, dat wij in onszelf volkomen zijn. Al hebt u daar alle recht op. Maar dat het erom gaat, Heere, dat wij u lief hebben. Heb je mij lief? Zo was de vraag immers aan Petrus, nadat hij de Heere zo vreselijk had verloochend. O Heere, dan vraagt u niet naar dingen van ons, prestaties aan onze kant, of we dit wel hebben, of dat wel diep genoeg is. Maar u vraagt maar één ding. Heb je mij lief? Kun je nog zonder mij? De Heere, dan hebben we het ook gehoord. De wijnstok en de ranken. Zijn we zoals we hier zitten en indien we gedoopt zijn allemaal. Ranken aan die wijnstok. Maar Heere, de vrucht. Daar is het immers u om te doen. Wil die vrucht, Heere, doen groeien in ons leven. Door de verbinding met de wijnstok. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Werk en versterk dat, Heere, in de harten van allen. Zoals we hier samen zijn. Met wie we verbonden zijn. Opdat uw naam erdoor verheerlijkt wordt. En opdat onze zielen, Heere, de zaligheid zullen beërven. Gedenk ons zoals we ook weer van hier gaan. De week van voorbereiding is aangebroken. Heere, leid ons allen daarin. Opdat er geen verhindering zullen zijn. En als ze er zijn, dan niet de conclusie meteen is, dus ik ga niet aan. Want u roept ons ertoe op, doe dat tot mijn gedachtenis. Maar dat dan, Heere, de verhinderingen zullen worden uit de weg geruimd. Voor zover dat in ons eigen vermogen ligt. Schenk ons, Heere, zo allen wat nodig is. Wil de gemeente hier in Barendrecht gedenken. Ook nu in het herderloze tijdperk. O Heere, zegen daartoe ook de broeders van de kerkenraad. In alle overwegingen die er gemaakt worden, in alle beleid dat er gemaakt moet worden, Heer, ook op weg naar nieuwe vastigheid. Wil ze zegenen, wil ze leiden, Heer, en geef ook in de gemeente, maar een gedurig gebed ook voor hen. Want wijsheid wie ze ontbreekt, ach Heer, en wij hebben het van nature geen van allen. Daarvan zegt u ook dat hij ze van God begeert, die mildelijk geeft en niet verwijt. Schenk ons, Heere, die houding ook in de aanloop naar volgende week toe. Gedenk zo heel de gemeente, wees ons nabij en hoor ons uit genade. In de vergeving van al onze zonden bidden we het u, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot nog het gebed uit Psalm 119, waar David bidt en laten we het met hem meebidden. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer, beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, waardoor de sapstroom als het ware wordt afgedamd. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. 139 vers 14. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.